Goedenavond, broers en zusters. Ik wil u begroeten met de woorden van de apostel Paulus. Maar de God van alle genade, die u in Christus Jezus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, hij zal u na een korte tijd van lijden volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen. En van die God willen we ook zingen met twee liederen. De eerste is 277 uit Opwekking en aansluitend 331. Machtige God, sterke rots, u alleen bent waardig en breng dank aan de eeuwige. We zullen beide liederen staande zingen tot eer van de Heere. 277 en 331. Zullen we samen de Heer een zegen vragen. In de eerste plaats, Heere God, willen we u danken. Dank dat u die machtige God bent. Die sterke rots bent waarop ons leven mag staan. Dank, Heer, dat u die onwankelbare trouwe God bent. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die begonnen is, het voortzet en ook zal afmaken. U bent de eeuwige. We belijden dat ook aan het begin van deze avonddienst. Dat u de enige God bent, de waarachtige. En we danken u uit de grond van ons hart, dat we die grote God, die heilige God, Abba Vader mogen noemen, door het werk van de Heer Jezus, uw Zoon. Want als u niet naar ons toe was gekomen in uw Zoon, als u niet recht had gedaan op Golgotha door uw Zoon te straffen in onze plaats, en daar uw liefde te betonen aan ons, waar zouden wij dan gebleven zijn? Dan had samen zijn ook vanavond geen zin, geen doel. Dan zouden we geen ontmoeting met u kunnen hebben. Maar dank u wel dat u naar ons toe bent gekomen. Dank u wel dat u uw zoon gegeven hebt voor ons aan een kruis. En dank u, Heer Jezus, dat u uw leven vrijwillig hebt afgelegd in onze plaats. Opdat wij niet meer de toorn van God, van die heilige God, zouden moeten ondergaan. Maar dat we eeuwig mogen leven. Mijn vader, daarom heb ik dat lied gezongen. Breng dank aan de eeuwige. Breng dank aan de heilige. Alle lof en eer zij alleen aan u. U bent die God die het grote offer heeft willen brengen voor ons. En we mogen door genade alleen, uw kinderen zijn. Vader, dank u dat we vanavond samen mogen komen om liederen te zingen vanuit ons hart, om u daarmee te eren. Vader, neem die lofprijs aan als een offer van onze lippen. We danken u dat we ook vanavond bij elkaar mogen zijn om elkaar te vertroosten vanuit uw levend woord. En ik wil u bidden, Heer, dat we ons hart zullen openzetten voor dat woord. Wilt u mij genade geven om het woord door te geven? Wilt u ons genade geven allen om het woord te horen en bovenal om dat woord toe te passen, ook in de tijd die voor ons ligt? Want u geeft uw woord niet als tijdvermaak. U geeft uw woord niet zomaar als een woordenspelletje. Maar u geeft uw woord opdat er groei zal zijn, opdat er vrucht zal zijn, opdat ons leven nog meer gaat lijken op de Heer Jezus Christus. Wilt u datgene wat daartoe die groei in ons leven in de weg staat vanavond aanwijzen, opdat we het kunnen uitleveren en dat we opnieuw kunnen beginnen met u. Dank, Heer, voor het geweldige woord wat we van u gekregen hebben. Dank voor de rijkdom van het woord waar vanmorgen uit gepreekt mag worden en ook vanavond weer, waar we elke dag uit mogen lezen en waar we belofte op belofte mogen ontvangen. Dank u wel voor het woord wat soms als een hamer kan zijn, als een vuur kan zijn. Dat vinden we niet prettig, maar u vindt het nodig. Het kan soms als een spiegel werken en kan soms ook als balsem werken. Dank u wel dat we zo ook dat woord van vanavond aan u mogen opdragen. Heere, wilt u uw Heilige Geest werken in ons midden. We willen bidden voor degenen die vanavond niet hier konden zijn, maar meeluisteren via de moderne techniek. Zegen op de plaats waar zij zijn. We bidden ook voor de jeugd die onderweg is, wilt u ook hen zegenen. Dank, Heer, dat we zoveel elkaar mogen bidden, ook voor de zieken en de ouderen, ook in dit deel van de gemeente. Vader, soms is de pijn en de moeite die mensen kennen niet zichtbaar voor iedereen. Maar wil ook dat stille verdriet en die stille pijn ook bij u brengen. Wilt u daar ook in komen in die situaties en uw genadige hand tonen. Dank dat we zoals gemeente om elkaar heen mogen staan. En zo voor elkaar mogen bidden. Zegen degenen die uitgegaan zijn op het zendingsveld. Wees ook hen heel bijzonder nabij. Geef hen doorzettingsvermogen en genade. En als die nu raad bestaat ook zichtbare vrucht op de arbeid om hen te bemoedigen. Zegen ook uw volk Israël. Uw oogappel. Wat soms zo ver van u afdwaalt. Maar dank u wel dat u het vasthoudt. Het waar het volk mogen zien hoe laat het is op de wereldklok. Zegen uw volk. Heren, zegen ook ons. We beseffen dat we nergens recht op hebben. Maar dank u wel dat we geënt mogen zijn op die stam van Israël. En dat we daardoor genade mogen ontvangen. Dank u wel dat we ook mogen uitzien deze avond naar een ontmoeting met u. We prijzen uw heerlijke naam. Amen. Ik wil u in de gelegenheid stellen uw eerste gave te geven voor het werk in de gemeente. En dat doen onder het zingen van Johan de Heer 125. Heer, u bent mijn eeuwig erfdeel. Meer dan het leven zijt gij mij. 125 uit de bundel van Johannes de Heer. En onderwijl de inzameling van de eerste collecte. elke keer als we dat lied zingen, dat het is toch een heel wat we zingen in het refrein. Alles, alles wil ik leiden, mag ik slechts wandelen aan uw zij. Hebben we echt alles over om bij de Heer Jezus te mogen zijn? Soms denk ik wel eens, maakt het weer zelfs nog wel uit of we willen wandelen bij de Heer. Als het slecht weer is, dan hebben mensen veel minder neiging om op te gaan naar het huis van God. Soms als er dingen gebeuren in het leven die moeilijk zijn, dan lijkt het of mensen juist eerst bij God weggaan en dan proberen het op te lossen zonder de Heer. Maar als je dicht bij hem wil wandelen, dan mag je weten dat hij alles in zijn hand heeft. En dan is elk offer wat je brengt, is de moeite waard als je dicht bij hem mag zijn. Denk maar aan je verkeringstijd, aan je tijd dat je verliefd was. Dan was geen afstand te groot, geen bedrag te weinig om zoveel mogelijk bij de ander te zijn. Een van onze kinderen heeft een keer verkering gehad met iemand in België. Nou, de telefoonrekening was laaiend hoog. Maar hij had het ervoor over om haar beter te leren kennen. Tussen die haakjes, het is niks geworden. Maar ze had het ervoor over. En wat hebben wij over voor de Heer Jezus? Als de Heer van ons vraagt tijd voor hem vrij te maken om zijn woord te lezen in onze persoonlijke omgang, zeggen heel veel gelovigen, ik doe het wel op zondagochtend of op zondagavond. Als de Heer zegt, zoek mij in het gebed, dan wachten we tot iemand anders gaat bidden. Omdat het ons te veel tijd zou kosten of het te moeilijk vinden. Die offers zijn nog maar gering. Alles, alles wil ik leiden. Is de Heer Jezus inderdaad ons alles waard? Hij is de moeite waard om alles te geven aan hem. En dan zeg ik altijd, en hij neemt het ook, maar hij geeft er veel meer voor terug. Ik wil met u een gedeelte lezen uit het Lucas-evangelie. En daarna willen we nog een paar liederen met elkaar zingen. Het Lucas-evangelie, hoofdstuk 8, vanaf vers 4. Lucas 8, vanaf vers 4. Waarin de Heer een gelijkenis vertelt. We noemen dat de gelijkenis van de zaaier. Dat heeft de vertaler er boven gezet. Ik wil met u dat lezen zoals het opgetekend staat in het Lucas-evangelie. En ik lees voor in de NBG-vertaling vanaf vers 4. Toen er nu veel volk samenstroomde, uit elke stad mensen tot hem kwamen, sprak hij door een gelijkenis. Een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. En bij het zaaien viel een deel langs de weg en het werd vertrapt, en de vogelen des hemels aten het op. En een ander deel viel op de rotsbodem, en toen het opkwam verdorde het, omdat het geen vochtigheid had. En een ander deel viel midden tussen de dorens, en de dorens kwamen tegelijk op en verstikten het. Een ander deel viel in goede aarde, en toen het opgekomen was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende riep hij, wie oren heeft om te horen, die horen. Zijn discipelen vroegen hem wat de bedoeling van deze gelijkenis was. En hij zei, u is het gegeven de geheimenissen van het koninkrijk van God te kennen. Maar aan de anderen worden zij gepredikt in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet begrijpen. Dit is de gelijkenis. Het zaad is het woord van God. Die langs de weg zijn zij die het gehoord hebben, en daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat ze niet zouden geloven en behouden worden. Die op de rotsbodem zijn zij die het woord, zodra ze het horen, met blijdschap ontvangen. En deze hebben geen wortel. Zij geloven voor een tijd en in een tijd van beproeving worden zij afvallig. Wat in de dorens viel, dat zijn zij die het gehoord hebben. En gaandeweg worden zij door zorgen en rijkdom en lusten van het leven verstikt. En ze brengen het niet tot vrucht. Dat in goede aarde, dat zijn zij die met een goed en vroom hart het woord gehoord hebben, dat vasthouden en vrucht dragen in volharding. Tot zover dit gedeelte. En ik wil vanavond straks naar, dat we nog een paar liederen gezongen hebben, stilstaan bij vers 14. En wat in de dorens viel, dat zijn zij die het gehoord hebben. En gaandeweg worden zij door zorgen en rijkdom en lusten van het leven verstikt en brengen het niet tot vrucht. Maar we willen eerst nog een drietal liederen zingen waarin we uitzingen wat de Heer Jezus voor ons is. Eerste plaats opwekking 461. Mijn Jezus, mijn Redder, Heer, er is niemand als u. Laat elk moment, al wat ik denk, vol zijn van uw liefde, Heer. En dan staat er zo mooi, hij is mijn schuilplaats, mijn trooster, veilige troren van kracht, adem en stem, al wat ik breng, brengen u voortdurend eer. 461. Inderdaad niets heerlijkers dan het leven dicht bij hem. En ik hoop dat u daar naar verlangt. Het volgende lied spreekt dat verlangen uit. 281. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. U alleen kunt mijn hart vervullen. Mijn aanbidding is voor u. 281. Heel veel mensen zoeken het in kennis of in macht of in geld. Maar het enige wat dierbaar is, het enige wat eeuwigheidswaarde heeft, is het kennen van de Heer Jezus Christus. En tot slot willen we dan ook dat zingen, 460 uit Opwekking. Wat mij dierbaar was, wat ik vinden wou, dingen waar ik mij aan binden zou, heeft geen waarde meer. Wat werkelijk telt, ik wil u kennen, Heer Jezus. 460. Kennen van de Heer Jezus. Het allerbelangrijkste. We hebben gelezen met elkaar die gelijkenis van de zaaier. Misschien een hele bekende gelijkenis voor u. Misschien hebt u wel meer preken over gehoord. Ik heb er ook al meerdere keren over gesproken. En toch greep het me deze zomer heel bijzonder aan, deze gelijkenis. En vooral het vers 14. Wat in doorns viel, dat zijn zij die het gehoord hebben. En gaandeweg worden zij door zorgen en rijkdom en lusten van het leven verstikt. En brengen het niet tot vrucht. God geeft zijn woord. Dat gaat heel die gelijkenis over. God geeft zijn woord. Hij zaait het woord in deze wereld. En waarom geeft God nou zijn woord? Ik heb soms het idee dat veel mensen de Bijbel gebruiken als een filosofisch boek. Of als een dagboekje. of als een leesboek. Een jonge vriend, een collega van mij zei: ik ben zo teleurgesteld. En toen hij die teleurstelling deelde met me, die frustratie deelde met me, toen kon ik me daar wel in vinden. Hij zei: je mag het woord brengen. Het was een grote vreugde voor hem. Hij studeert er ook voor om dat te mogen brengen. Hij zei: maar ik zie zo weinig reactie. Mensen zeggen na afloop: het was fijn, of het was te lang, of het was te kort. Maar ik zie zo weinig verandering bij de mensen die het woord ontvangen. En daartoe is toch het woord gegeven door God om het vrucht te dragen. Dat spreekt helemaal, spettert van elke letter in deze gelijkenis af. Het woord is gegeven zodat het vrucht draagt in ons leven. Zodat het iets gaat doen in ons leven. Wat een genade dat God dat woord geeft. Dat God het ziet zitten, dat zijn woord in ons leven, in jou en mijn leven, iets gaat uitwerken. God ziet het zitten met ons. Niet omdat we volmaakt zijn, maar omdat hij zijn zoon in ons zichtbaar wil maken. Omdat hij ons wil boetseren, zodat we op de Heer Jezus gaan lijken. En hij geeft ons elke dag weer dat woord. En u hebt ongetwijfeld één Bijbel. Misschien wel meerdere Bijbels. Maar werkt dat woord ook in uw leven? Of blijft het zomaar voor kennisgeving aangenomen? Het woord wil veranderen. God wil dat we veranderen. Daartoe heeft hij vanmorgen het woord gebracht. Heeft het u iets gedaan? Nee, heeft dat woord u iets gedaan? Heeft dat woord iets uitgewerkt in uw leven? Daarom heeft God vorige week het woord gebracht vanaf de kansel. Heeft in de afgelopen week dat woord iets mogen uitwerken in uw leven? Weet u, het ligt niet aan het woord. Het woord is krachtig. Sterk, snijdt als een tweesnijdend zwaard. Waar ligt het aan? Het ligt aan onze hartsgesteldheid. En hoe meer welvaart we hebben, hoe minder behoefte we hebben om ons door dat woord te laten leiden en het woord te laten corrigeren. Hoe minder behoefte er schijnbaar is om op de Heer Jezus te lijken. Want dat is de vrucht die het woord van God in ons leven wil uitwerken. Dat we op de Heer Jezus gaan lijken. Gods woord is een woord van liefde. Hij zoekt het verlorene. Geweldig. God zoekt ons op. Hij moest het niet, maar hij heeft het gedaan en doet het nog steeds. Gods woord is een woord van redding. Hij biedt redding aan. Verlossing. Gods woord is een woord van hoop. Je hoeft niet verloren te gaan. Je hoeft niet zonder steun, zonder hulp in het leven te zijn. Gods woord is gekomen tot ons. En het woord is de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Het levende woord. En niemand komt tot de Vader dan door hem. En hij heeft zijn leven gegeven op Golgotha. Opdat wij teruggebracht konden worden tot God. Wat een genade dat u dat woord hebt mogen horen. Wat een genade dat iemand een keer dat woord naar u gebracht heeft. Misschien op jonge leeftijd, zoals in mijn geval. Misschien op latere leeftijd. Maar het woord is naar u toegebracht en u had het mogen horen in alle vrijheid. En je mocht het gaan geloven. Wat een zekerheid in dit leven. Wat een hoop voor de toekomst. Wat een geweldig leven aan de hand van dat woord. Wat een vreugde en een blijdschap bracht dat teweeg. Denk dus nog even in naar dat moment dat u opeens ontdekte dat God heel persoonlijk ook van u hield. Ik zie me nog als 14-jarige jongen in Woudenberg. En opeens wist ik het, het is ook voor mij. Ik had de dag daarvoor ook mijn hartje aan de Heer Jezus gegeven, omdat ik hoopte dat mijn ouders daar blij mee zouden zijn. En mijn ouders waren er heel rustig onder, ze deden niks bijzonders mee. Dat was schijnbaar God geleid, want ik was zo teleurgesteld. Maar ik deed het voor mijn ouders. Maar een dag later, in de dienst, in het midden van de tieners waar ik was, greep God opeens in mijn kragen en ik zei, zou ik de enige zijn, ik steek mijn hand op in het gebed. En wonder boven wonder, 24 van de 25 hadden hun hand opgestoken, omdat die ene het vorig jaar al gedaan had. En we mochten neerknielen onder die boom, op die camping in Woudenberg. En hoe was dat moment bij u? Misschien is het geleidelijk goed. En weet u nog hoe enthousiast was? Ik weet nog wat ik deed. Ik kocht bepaalde plaatjes en dan maakte ik vanel achter en ik ging op straat aan de kinderen het evangelie vertellen. Het was een heel akelig verhaal. Het ging over twee grafzerken. Grafzerken, en dan moest je het evangelie uitvertellen. Maar ik was zo vol om dat te vertellen. En was het misschien ook bij u zo? En mag ik gewoon heerlijk vragen, wat is er nou nog van over? Wat is er nou nog van over? Oh, ik heb ook zo'n tijd in mijn leven gehad dat het allemaal niet zo nodig meer hoefde. Maar Gods genade was groter. Maar wat is er over in uw leven? En ik ga ook weer naast u zitten. Wat is er over in mijn leven? Verandert dat woord mijn leven nog steeds? Verandert dat woord nog steeds ons leven? Werkt dat woord nog steeds? En misschien is er wel een teleurstelling bij dat de eerste enthousiasme weg is. Of misschien is er teleurstelling dat er minder of geen vrucht meer zichtbaar is. Ik zei al, dat ligt niet aan het woord. Dat ligt aan ons hart. En het doel van de gelijkenis die de heer Jezus hier aan de toehoorders voorhoudt en uitlegt aan zijn discipelen, is te tonen dat wat het woord wil uitwerken en wat het weerhoudt om het uitgewerkt te krijgen. Het zaad is het woord. Het is gehoord. En ook nu mogen we het weer horen. Het zaad is aangenomen. Hebt u het ook aangenomen? Hebt u dat woord van God aangenomen als een woord van God en niet van mensen? Het woord wil leven. Het woord wil vrucht voortbrengen. In ons hart en ons leven. En God verwacht vrucht in ons leven. Maar weet u, naast dat woord, naast dat zaad, zijn er ook de dorens. Dorens horen na de zondeval van nature in de grond. En dorens zijn ook niet vreemd in ons leven. Ik zal straks wat voorbeelden noemen. En daar zult u zich allemaal ongetwijfeld in herkennen. Dorens horen van nature ook in ons leven, sinds de zondeval. Want als er geen dorens zouden zijn, zouden we nu al in de hemel zijn. Ze horen in ons leven. Maar het komt erop aan wat we daarmee doen. Het is nodig om ze telkens weg te halen. Daar zal ik zo meteen wat van zeggen. Want dorens, die zuigen alle krachten weg die nodig zijn voor de groei van het woord van God. De dorens zuigen de krachten weg van de tarwe, zodat het niet tot vrucht komt. En dorens zijn sterk en krachtig. En dat moeten we niet onderschatten. Maar er is een geweldige hulp die we hebben, namelijk de Heilige Geest, die ons daarbij wil helpen om te gaan wieden in ons hart. Ik wil vanavond 3 puntjes aanhalen. 3 dorens als het ware noemen. Dat vindt u in vers 14. Die dreigen het woord, het zaad, te verstikken. In de eerste plaats is dat vers 14. Het eerste wat er staat, door zorgen. Door zorgen. In de Matthäus Evangelie, Marcus staat achter, zorg van de wereld. Beslommeringen. Waar je je druk over maakt. Wie van jullie is zonder zorgen? Dus jullie kennen het allemaal. Allemaal zo je beslommeringen, allemaal de dingen waar je druk mee moet zijn van. En wat gebeurt er met zorgen? Als je zorg hebt over je gezondheid, dan verdeelt dat je aandacht bij je werk. Dan kun je je aandacht niet bij je werk houden, want je denkt aan je gezondheid. Wat doen zorgen die je hebt over je geld? Ze leiden je af van andere dingen waar je mee bezig moet zijn. Zorgen verdelen, splijten je aandacht. En slurpen energie. Slurpen energie. En niemand is vrij van zorgen. We hebben al kleine en grote zorgen. Dus als de Heer Jezus hier aanhaalt dat er zorgen zijn, dan ziet Hij ons en weet, ook wij, jullie hebben zorgen. Maar dan moet je niet doorweg laten zuigen, al die energie. Wat moet je dan doen? Waar moeten we ons zorgen over maken? We kunnen ons over 1001 dingen zorgen maken. Maar weet u wat er in de Bijbel staat? Dat we ons maar over 1 ding zorgen moeten maken. Dat is over het Koninkrijk van God. Zoek liever eerst mijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid. En zal al het andere u geschonken worden. Maak je geen zorgen, zegt de Heer Jezus. Maar zoek eerst mijn Koninkrijk. Ja, maar ik moet nog. Ja, maar ik ben daar nog mee bezig. Maak je geen zorgen. Zoek eerst mijn Koninkrijk. Wil dat zeggen dat we onze kop in het zand moeten steken als we zorgen hebben? Dat we net moeten doen of er niks aan de hand is? Nee, de Heer zegt, zoek eerst mijn Koninkrijk. Zoek eerst mij. Richt je op mij. En dan zal al het andere in een ander perspectief komen te staan. En zullen de zorgen ander licht werpen op je leven en aan de zijkant komen in plaats van in het centrum van je aandacht. En weet u wat zoiets geweldigs is, wat wij als kinderen van God hebben? Weet u wat wij zo'n geweldig voorrecht hebben? Wij hebben een plaats waar we onze zorgen heen kunnen brengen. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp dan uw zorgen op hem. Want hij zorgt voor u. Maak al je beslommeringen, al je bekommernissen, al je zorgen aan hem bekend. En wat is dat geweldig. Dat we een plaats hebben waar we onze zorgen heen mogen brengen. Bij hem. We mogen het delen met hem. We mogen het brengen bij hem. We mogen het laten bij hem. En we mogen hem vertrouwen. En als weer die zorg opkomt, breng het maar weer bij hem. Leg het bij hem neer. En het gaat niet in één keer van, ik heb de zorgen aan hem neergelegd. Tenminste, dat gaat bij mij niet zo. Misschien bij jullie wel. Ik heb mijn zorgen voor mijn kinderen bij hem neergelegd. En opeens is alles weg. Dan heb ik geen zorgen meer. Nee, elke dag weer bij hem neerleggen. Richten op hem. Steeds meer als je je richt op hem, ga je de dingen in een ander perspectief zien. Zorgen. Ze kunnen soms alle energie wegnemen. Broeders en zusters, laat dat niet gebeuren. Deel je zorgen met de Here, elke dag weer. Het zijn hardnekkige doorns die zorgen. Het is nodig om telkens weer te wieden en te richten op de Here. God is groter dan al onze zorgen. God is geen vader van vogeltjes. En toch zorgt hij voor ze. Zou God, die wel onze vader is, dan niet voor ons zorgen? Zeer zeker wel. Tweede, wat de energie bij ons weg kan halen, is de rijkdom. Dat staat in hetzelfde vers. De rijkdom. In de andere evangelie wordt dat genoemd de bedrog van de rijkdom. Oftewel, letterlijk staat er de misleiding van het bezit. En wat zijn we er soms druk mee bezig? Met bezitten. Moeten hebben. En de reclameborden en de reclameboodschappen vliegen op als, dit moet je hebben, dan pas ben je echt gelukkig. Die crème moet je hebben, dan pas echt blijf je jong. Dit moet je hebben, want dan hoor je er pas echt bij. Dat soort schoenen, dat soort kleding, dat soort telefoontjes. Als je dat hebt, dan hoor je erbij. En wat maken we ons druk? Wat jagen we dat na? Allemaal, denk ik. Dit moet je hebben. Het maakt ons druk. En is het inderdaad zo? Is het inderdaad zo? Als we alles hebben, zijn we dan zorgenvrij? Zijn we dan gelukkig? Als je de nieuwste computer hebt, de allernieuwste computer hebt, dan kan ik je garanderen, die is over een week alweer oud. En over een jaar is er alweer nieuwe modellen op de markt. Als je de allernieuwste auto hebt, niks mis mee om bezit te hebben. Maar als je daar alleen maar naar uitstrekt, is over een jaar alweer oud. Het is allemaal zo tijdelijk. Er is niks mis om bezit te hebben. Maar als je blijft najagen en blijft opbieden tegen, en de hebzucht in je hart ruimte geeft. Gek, hè? Dat je dan geen tijd voor God meer hebt. Nee, zegt de Heer, dat is helemaal niet vreemd dat je dan geen tijd meer voor hebt. Want door het bedrog van de rijkdom word je afgeleid van waar het werkelijk om gaat. Want wat is onze echte rijkdom? Waarin zijn we echt rijk? Wat is echt eeuwig? C.S. Lewis heeft gezegd, wat niet voor eeuwig is, is voor eeuwig waardeloos. Voor mooi mijn tegeltje, hè? Wat niet eeuwig is, is voor eeuwig waardeloos. En wat jagen we dingen na die niet eeuwig zijn? Terwijl we na moeten jagen datgene wat wel eeuwig is. Wat is onze werkelijke rijkdom? In Colossenzen zegt Paulus, Christus Jezus in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Alle schatten. Alle rijkdom is in de Heer Jezus Christus. Hij is onze schat. Hij is onze rijkdom. En lees u maar weer eens Efeze 1 voor uzelf na vanavond. Wat we allemaal ontvangen hebben in hem. Het zoonschap, de vergeving, de genade, de verzegeling met de Heilige Geest, de hoop. Alles hebben we in de Heer Jezus Christus. Broeders en zusters, wat zijn we rijk. En waarom zou datgene najagen wat maar zo tijdelijk is? We zijn gekocht met het kostbare bloed van de Heer Jezus. En we zijn rijk in Hem. Najagen van rijkdom. Het komt zo heel makkelijk in tussen jou en God in. Want je moet nog even dit en je moet nog dat. Je moet het allemaal hebben. Soms schrik ik er wel eens van. Als je met mensen hebt over het delen van de gaven in de gemeente. Dan bedoel ik dan de financiële gaven. Ze zeggen, ja, maar ik moet ook nog zoveel voor mezelf kunnen kopen. Geef God de eersteling. Dan zal Hij zegenen. En ik kan getuigen vanuit mijn leven dat Hij dat doet. En waar jouw schat is, dan zal ook jouw hart zijn. Waar is jouw schat? Is het bij het tijdelijke of is het bij de eeuwige? En als het bij het tijdelijke is, dan moet u niet verbaasd zijn dat er geen vrucht is in uw leven. Dat het woord niet doorwerkt. Zie op de rijkdom die je hebt in de Heer Jezus. Rijkdom is net zo zuigend en als wat we net gezegd hebben over de zorgen. Het is nodig om telkens weer dat te belijden. Want het kennen van de Heer Jezus is het rijkste wat je kunt hebben. De vertrouwelijke omgang met Hem. Het spreken met Hem, het leven met Hem. Dat is rijkdom. Dat heeft eeuwigheidswaarde. En het derde wat er staat is de lusten van het leven. De hartstochten van het leven, de passie van het leven. De genoegens van het leven staat er in een andere vertaling. En je ziet ook vandaag om je heen. Je moet dit meegemaakt hebben. Daar moet je bij geweest zijn. Daar moet je kennis van genomen hebben. En allemaal jagen we het naar. Je moet erbij zijn. Je moet ervoor gaan. Dat moet je doen. En ik heb niets tegen sport. Ik heb niets tegen ontspanning. En het is zelfs goed om af en toe te sporten en ontspanning te hebben. Zoals iemand anders eens gezegd heeft. Ik dacht dat het Lewis was, maar dat doet er niet toe. Een medicijn is goed. Maar je moet het niet de hele dag eten. En zo is ontspanning op de tijd goed. Maar je moet het niet de hele dag doen. Maar sommige mensen zijn alleen maar bezig met de genoegens van het leven. Met het plezier en met de hartstocht en de passie. Daarmee bezig te zijn. En ze vinden het gek dat ze geen tijd hebben voor. Het verbaast me altijd als ik met mensen spreek en ik zeg. Om 10:00 's morgens is de kerkdienst of om 9:30. Ze zeggen ja, maar dan wil ik uitslapen. En om zaterdag staan ze om 6:00 op om naar het voetbalveld te gaan. Want daar ligt hun passie. En daar hebben ze bereid voor offers te brengen. En dan vinden ze het gek dat ze de relatie met de Heer achteruit gaat. Omdat ze met andere dingen bezig zijn. Nogmaals, ik wil echt zeggen, ik ben niet tegen sport of tegen ontspanning. Het is belangrijk, het is goed om je lichaam ook wat dat betreft gezond te houden. En ontspanning te hebben omdat niet de spoor altijd gestrakt gespannen is. Maar dat is niet het enige. Het hoort erbij en het is niet het centrum. Weet je waar we passie voor mogen hebben? Waar we voor mogen gaan? Petrus zegt in 1 Petrus 2 dat we moeten verlangen, dat we passie moeten hebben naar de zuivere melk van het woord. En gaat daar onze passie nog naar uit, naar het woord? Gaat daar onze passie nog naar uit? Heel veel christenen vandaag de dag lezen de Bijbel niet meer. Ik zei het net al, die overdenken het niet meer. Die horen het maar gewoon aan en hebben dan een oordeel over de spreker of over de lengte van de preek. Maar ze lezen het woord zelf niet meer. Heb je nog passie voor het woord? Mist u het nog als u vandaag niet de Bijbel had gelezen? Mist u het woord nog als u morgen de Bijbel niet gelezen zou hebben? Mist u het nog? Peter zegt, heb nou eens passie voor het woord van God. Zo belangrijk. Verlangen naar het woord. Ik ken allemaal een kinderliedje wel. Lees je Bijbel, bid elke dag als je groeien wilt. En toen dacht ik vroeger als zonneschoolkindje, dan moet ik maar veel de Bijbel lezen, word ik vanzelf al groter. Nou, ik ben nu 1,90 meter. Maar ik heb geleerd dat het liedje niet gaat over mijn lichamelijke lengte. Maar het gaat over mijn geestelijke groei. Lees je Bijbel, bid elke dag als je geestelijk wil groeien. Wat is uw menu? Wat is uw Sonja Bakker? Als u geestelijk wil groeien. Leest u het woord? Spreekt u met de Vader? Gaat onze passie nog uit naar het woord? En je ziet dat er vandaag de dag een tendens is in christelijk Nederland. Dat er geen behoefte meer is om bijbelstudie te doen. Om het woord te lezen en daarin te verdiepen. We hebben liever hapklare brokken. Dan dat we zelf over nadenken. En het is geen wonder. Geen wonder dat generaties ten onder gaan vanwege gebrek van kennis van het woord. Ik hoop dat u passie hebt voor het woord van God. Want het woord is zo rijk. In Psalm 84 zegt de psalmist: mijn passie, mijn verlangen gaat uit naar de voorhoven van de Heere. Ik wil bij God zijn, ik wil leven met God. En wat heerlijk. En is dat ook uw passie om dagelijks te wandelen met God, in zijn voorhof te zijn, in zijn nabij te zijn? En was het geweldig. Door de Heer Jezus mogen we ingaan in het heiligdom, mogen we spreken met God de Vader. Maakt u daar nog gebruik van? Want spreken met de Vader is krachten opdoen voor het leven, is delen met de Allerhoogste, is zien op Hem. En zoveel christenen zeggen: het bidden laat ik wel over aan de dominee. Het bidden, stille tijd, met God doorbrengen, heb ik geen tijd voor. Ik heb andere dingen waar ik veel harder voor loop. De psalmist: ik verlang ernaar, ik heb passie om met God te spreken. Vanuit die gemeenschap, van die ontmoeting met God, krijg je groei. Door het lezen van het woord en door te bidden, ga je groeien. Is het misschien daarom zo dor en droog in jouw leven? Het is misschien heel scherp, maar ik wil toch zeggen: zijn daar misschien die dorens gekomen dat u gegaan bent voor de passie van deze wereld, in plaats voor datgene wat God zegt waar je voor hard warm moet lopen? En er is nog iets. En Paulus zegt tegen Titus: in afwachting van hetgene waarop wij hopen, de verschijning van de Heer Jezus Christus, van de majesteit van onze God. Hij zegt: daar is mijn passie. Ik zie uit naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Ik zie daar naar uit. En dat hield Paulus in beweging. Dat hield Paulus op de benen. In die zin, hij strekte zich naar uit, hij zag er naar uit en hij leefde ervoor en hij werkte ervoor. Omdat hij verwacht dat de Heer Jezus kwam. En ik zie vandaag de dag zo weinig passie voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En misschien is in deze gemeente positief, dankzij uw voorgangers. Maar ik zie in christelijk Nederland dat er geen verlangen is naar de wederkomst van de Heer Jezus. Want we hebben het toch goed met elkaar. We houden gezellige conferenties. We houden gezellige bijeenkomsten. We hebben zoveel om van te genieten. Er is geen uitzien meer naar de Heer Jezus Christus. En je ziet dat mensen gaan van hype naar hype. Ook christelijke hypes. Hoogtepunt naar hoogtepunt. Zonder dat fundament. Dat Jezus Christus wederkomt. En er is geen passie meer daarvoor. En dan is er ook geen reiniging meer. Dan is er geen afhankelijkheid meer. En dan is er ook geen groei meer. Ik zei al, God is groter dan onze zorgen. De Heer Jezus is groter dan onze rijkdom. De gemeenschap met God en de verwachting van zijn komst is groter dan alle genoegens hier op aarde. Misschien vindt u het moeilijk om te geloven, maar het is wel zo. Groter dan alles hier op aarde. Wat is onze energie waard? Waar gaat onze passie naar uit? Zorgen, rijkdom, genoegens. Ach, het is misschien niet in één klap zo gekomen. Misschien, het is niet zo dat u gisteren nog helemaal enthousiast was en vandaag opeens alles weg. Nee, er staat een heel belangrijk woordje in vers 14. Gaandeweg worden zij door zorgen en rijkdom en lusten van het leven verstikt. Door verloop van tijd. En misschien mocht ik u vanavond een beetje opschudden. Wakker maken. En als je nou eens kijkt naar vorig jaar. Of misschien naar 10 jaar geleden. Wat is er allemaal tussen u en God ingekomen? Ik zeg het met alle liefde in mijn hart. Omdat ik het u zo gun om te groeien in uw geloofsleven. Nog meer te groeien in uw geloofsleven. Waar bent u uitgegleden of afgegleden? Keer weer terug. En dat is de genade van God. Je mag weer terugkeren. Je mag weer zeggen: Vader, ik ben afgedwaald. Het is er heel langzaam ingekomen. Die kleine zorgjes zijn hele grote zorgen geworden. Ik heb me daar alleen maar op gericht. En ik ben helemaal vergeten om met u dat te delen. De rijkdom heeft mij steeds meer in mijn macht gekregen. Ik moest dat allemaal hebben. Ik ben vergeten om de rijkdom te zien die ik in u had. De genoegens van het leven. Het was even leuk en het was ontspannend, maar het werd steeds meer en steeds meer. En ik was er zo mee bezig dat ik de passie voor u verloren heb. Dan mag je terugkeren. En dan is God die daar staat en zegt: welkom thuis. Hij is veel groter dan alle zorgen. Hij is veel groter en rijker dan alle rijkdom hier op aarde. Hij is veel meer de moeite waard voor onze passie dan alles hier op aarde. Want de relatie met hem, de vrucht van zijn leven, van zijn woord in ons leven, dat is de moeite waard. Dat houdt eeuwig stand. Zorgen en rijkdom en lusten ze verstikken. We hebben net gezongen, Heer, u bent mijn eeuwig erfdeel. Meer dan het leven bent u mij. Wat is er tussen u en God ingekomen? Beleid dat. Wees stil. En beleid het. En hij zal weer nieuwe vrucht geven. Hij wil het in uw leven. Daartoe bracht u ook vanavond dat woord. En ga het woord van vanavond niet beoordelen op de lengte van de preek. Ga het niet op mijn spreken af. Maar ga het beoordelen op uw eigen hart. Wat heeft God vanavond tot jou gezegd? En doe dat, opdat er vrucht zal zijn in jouw leven. Tot eer van hem. Zijn naam zij geprezen. Amen. We zullen het lied met elkaar zingen, 894. En ik wil vragen aan de broeders om onder het derde couplet de gaven in te zamelen. 894. Wees stil, mijn ziel. De Heer is aan uw zij. Hij kent uw strijd, uw kruis, uw leed en pijn. Hij is uw God. Zijn kracht maakt u gans vrij. 894. En u kreeg gelegenheid onder het derde couplet om uw gaven te geven. Zullen we de Heer samen danken. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u ook vanavond ons weer hebt laten zien dat het allerbelangrijkste is het kennen van u. Heer, misschien hebt u de vinger op de zere plek moeten leggen in ons leven. Dan dank u daarvoor, want u deed dat uit liefde. Opdat u verlangt, Heer, naar vrucht op ons leven. Naar meer gelijkenis op de Heer Jezus in ons leven. En Heer, dan hebben we gezongen, wees stil mijn ziel. Want we zouden allerlei menselijke argumenten naar voren kunnen brengen, maar u hebt gelijk. Ik dank u dat u uw woord hebt gegeven. Ik dank u dat uw woord krachtig is. Ik dank u dat u uw woord hebt gegeven opdat het vrucht zal dragen. U wilt de doorns en de distels belijden. Heer, het is misschien heel geleidelijk gegaan. Gaandeweg de wandel met u zijn de dingen tussen u en ons inkomen te staan. En wij waren maar verbaasd dat er geen vrucht was. Dat ons karakter niet veranderde. Dat er geen zichtbare tekenen waren dat we bij u waren, hoorden. Maar dank u wel dat u in alle liefde vanavond ons toe bent gekomen met dat woord. Dat u aan het wieden bent gegaan in ons hart. Opdat er nog meer vrucht mag zijn. Vader, we prijzen uw naam voor alle geweldige dingen die we ontvangen hebben in de Heer Jezus Christus. De eeuwigheid hebben we nodig om dat tot uitdrukking te brengen, hoe groot u bent en wat we allemaal ontvangen hebben. Heer, en we hebben het vaak op minder waarde geschat. We mogen nu weer zeggen, het is het allerbelangrijkste, het kennen van u. De gemeenschap met u, de omgang met u, uw woord. Uitzien naar u, spoedige wederkomst. Vader, geef ons leven, daarom zal draaien, het kennen van u. En dan mag al die het andere dingen, die genoegens en het bezit wat we mogen hebben, meedraaien, maar het gaat daar niet om. Dan zou dat allemaal wegvallen, het belangrijkste blijft over, dat bent u. Vader, zo mogen we ook vanavond onze zorgen bij u brengen. Ze slurpen onze energie weg. En daardoor verdroogt onze relatie met u. Dat u onze zorgen horen. De stille momenten die we nu zullen hebben, heren. En wilt u ze van ons afnemen, opdat we weer zicht op u zullen krijgen. Dank u wel voor die troon van genade, waar we onze zorgen neer mogen leggen. Zo leggen we ons leven ook voor de komende week voor u neer. We willen voor u gaan. Wandelen aan uw zij, omdat het allerbelangrijkste is. Het enige wat eeuwigheidswaarde heeft. Dank u wel voor deze avond in de wonderbare naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Geprezen zij uw naam, voor altoos en immer. Amen. Voor we slotlied gaan zingen, stel ik voor dat we gaan staan en ons stellen om de zegen van de Heer. En dan willen we met elkaar 411 zingen. Geprezen zij de Heer. Dag aan dag, dat geldt dus ook voor de komende week, dag aan dag draagt hij ons, die God is ons heil. Zullen we gaan staan? En de zegen van de Heere is geen vrome belofte, maar is een zekerheid. Een zekerheid, geen vrome wens, maar een zekerheid die we tot ons mogen nemen. Vader, we danken u wel voor het ja en amen uit uw woord. En het geloof leggen we onze hand daarop. En u zegt tegen ons, de Heere zegent ons en hij behoedt ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en hij is ons genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over ons en geeft ons zijn vrede. Dag aan dag draagt hij ons. Halleluja. Amen. 411.